Gemeente, de schriftlezing vindt u in deze dienst in Johannes 6 en daarvan de versen 41 tot en met 59. Johannes 6, de versen 41 tot en met 59. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, hetwel ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zij gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Johannes 6 en daarvan de versen 54 tot en met 56. Johannes 6, de versen 54 tot en met 56. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Het gaat hier over het gelovig gebruik van de hemelse spijzen en drank. Dat schenkt in de eerste plaats een heerlijke toekomst. Dat geeft een echte verzadiging en dat heeft belangrijke gevolgen, het gelovig gebruik van de hemelse spijzen en drank, met name bij het avondmaal, dat schenkt een heerlijke toekomst. Dat geeft een echte verzadiging. En dat heeft belangrijke gevolgen. Gemeente, wat is het bijzonder dat we niet alleen het woord van de Heere hebben ontvangen, waardoor de Heere het geloof wil werken en ook wil versterken, maar dat hij daarbij ook de sacramenten heeft ingesteld. 2 sacramenten, het sacrament van de heilige doop en het sacrament van het heilig avondmaal. Ingesteld tot versterking van het geloof. Ingesteld om daar niet alleen te horen, maar ook te zien wie de Heere is en wil zijn voor een ieder die in hem gelooft. Voor een ieder die met zijn zonde en schuld tot hem de toevlucht neemt. Want in die sacramenten worden Gods beloften duidelijk gemaakt, getekend en verzegeld. We zagen dat vanmorgen in het bijzonder ook in het heilig avondmaal. En ook de kinderen, de jongeren hebben het gezien. Ook al mocht je nog niet deelnemen aan het heilig avondmaal omdat je nog geen belijdenis hebt gedaan. Ik hoop dat er in je hart ook een verlangen was. Toen je zag hoe dat brood gebroken werd. En hoe die wijn vergoten werd. En je mocht denken aan de Heer Jezus Christus, hoe zijn lichaam verbroken werd. En hoe zijn bloed vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En het klonk vanmorgen zo heerlijk in onze tekst. Hoe de Heer Jezus daar zegt in die heerlijke zelfopenbaring. Ik ben het brood des levens. En we hoorden ook die lieflijke nodiging die in mij gelooft en die tot mij komt. Die zal nimmer meer hongeren en geenszins dorsten. Ja, we hoorden ook over die blijvende verzadiging. Gemeente, Christus is het brood des levens. Dat leven is en leven geeft. Om in leven te blijven, zo zeiden we vanmorgen, moeten we eten. En met brood wordt al het voedsel aangeduid wat nodig is voor ons lichaam. Als we geen brood eten, geen voedsel tot ons nemen, dan gaat het verkeerd. Wel nu, zo is Christus dat levende brood voor onze ziel. Niet biologisch, zoals het gewone brood wat we eten, maar geestelijk en eeuwig. Niet maar voor een poosje, zoals dagelijks brood wat we nodig hebben. Maar het gaat hier over dat ware geestelijke brood. En wie hem eet, wie deel krijgt aan Christus, die krijgt nooit meer honger. Dat betekent, zijn of haar levenshonger is voor goed gestild. Er is geen andere stilling van onze honger buiten het brood des levens. Alles waarmee we onze levenshonger willen stillen buiten Christus is maar voor een tijd. Geliefden, kennen we die honger naar de Heere Jezus. Dat diepe verlangen naar die verzoening met God. Als dat zo is, dan smaakt het voedsel van deze wereld niet meer. En dan bedoel ik alle dingen waar je hart naar uitgaat. Waar je zo in op kunt gaan. Wat je zo tot je neemt. Dat smaakt niet meer. Daar gaat de glans van af. Je wordt eerlijk voor God en kunt buiten hem en zijn woord niet meer leven. Mocht vanmorgen die geestelijke honger en dorst worden gestild. O, zeker in het leven van degene die de Heere mogen vrezen, is telkens weer, als het goed is, die honger en dorst naar Hem, naar zijn gemeenschap. Mochten we vanmorgen aanzitten tot zijn gedachtenis, dan is het avondmaal tot troost geweest. In onze tekstwoorden gaat het in deze dienst van nabetrachting en dankzegging over een gelovig gebruik van de hemelse spijzen en drank. Het zijn opnieuw woorden van de Heer Jezus zelf. Hij is hier in gesprek met de Joden die er eigenlijk niet zoveel van begrijpen. Waar heeft hij het over? Brood des levens wat uit de hemel is neergedaald. Ze begrijpen niet dat hij de Zoon van God is. En dat hij werkelijk leven kan geven. Hier in onze tekst zegt hij: die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Wat wil de Heere Jezus hiermee zeggen? Wel, dit is beeldende taal. Met zijn vlees en bloed wordt bedoeld zijn kruisdood op Golgotha. Zijn vlees en bloed wijst op zijn verzoenend lijden en sterven. Vlees en bloed worden hier apart genoemd. Dat komt ook in het avondmaal zo duidelijk openbaar. Het brood wijst op het vlees, op zijn lichaam en die wijn op zijn bloed. Je zou kunnen zeggen, de scheiding tussen vlees en bloed betekende zijn dood, zijn leven, zijn bloed vloeide weg. Dat was zijn offer, zijn borgtocht. Zijn verzoenend lijden en sterven. Hoe moet je dat eten en drinken? Niet anders dan door er gelovig op te vertrouwen. Om het met de catechismus te zeggen, met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. En daardoor vergeving van zonde en eeuwig leven verkrijgen. En ik hoop dat dat vanmorgen aan de tafel mocht plaatsvinden. Een gelovig gebruik van die hemelse spijzen en drank. Want als dat nu niet met het geloof gemengd was, ja, dan hebben we alleen maar een stukje brood tot ons genomen en een slokje wijn. Meer niet. Maar wanneer het nu mocht gebeuren in en door het geloof, ja, dan betekende dat veel meer. Dan betekende dat we op zijn kruisdood mochten vertrouwen. Dat we het ook mochten zeggen, de Heere Jezus is niet alleen voor zijn volk gestorven, dat is waar, maar hij is ook voor mij gestorven. O, wat een wonder, juist als je beseft wie je zelf bent. Want als we vanmorgen gelovig die geestelijke spijs en drank tot ons mochten nemen, dan was dat toch tot verwondering, of niet? Avondmaalgangers, je komt jezelf zo tegen, toch? Al je zonden en al je tekorten. En je kunt het zo zeggen ook in een week van voorbereiding. En misschien dat u daarom wel afgebleven bent. Af moest blijven. Van mijn kant kan het nooit. Heren, die verhouding met u, die sinds de zondeval verbroken is, die kan ik nooit goed maken. Maar wat een wonder om dan het evangelie van Christus verzoenend lijden en sterven te mogen horen. Hem in het evangelie te ontmoeten. En ons uitgedreven door de nood aan hem kwijt te raken. Hem door het geloof te omhelzen. En er dan op te mogen vertrouwen dat we zalig zullen worden door dat volkomen offer eenmaal aan het kruis geschiet. Maar misschien dat er een jonger is die goed heeft meegelezen en die goed nadenkt over dit gedeelte en die gedacht heeft, ja maar dominee, u hebt het wel over het heilig avondmaal en over dit gedeelte, maar gaat het hier wel over het heilig avondmaal? Ik lees dat nergens. Nee, dat klopt. Dat klopt, dat heeft de Heere Jezus ook later ingesteld. Dat weet je wel, vlak voor zijn gevangenneming. Maar wat de Heere Jezus hier noemt, dat heeft wel alles te maken met het heilig avondmaal. En als de Heere Jezus dan hier spreekt over zijn vlees eten en zijn bloed drinken, dan bedoelt de Heere Jezus niet zozeer aan het heilig avondmaal gaan, maar hij bedoelt veel meer gemeenschap hebben aan het lichaam van Christus. Gemeenschap hebben aan zijn bloed. Het is goed mogelijk dat de Heere Jezus in deze woorden al min of meer op het heilig avondmaal vooruitgrijpt. Toch moeten we daar niet in de eerste plaats aan denken. In het gehele verband blijkt dat het erom gaat dat we moeten komen en geloven op hem, vertrouwen. Van hem gebruik maken in de nood van zonde en schuld. Dat is zijn vlees eten en zijn bloed drinken. En dat wordt vooral zichtbaar tijdens het heilig avondmaal. Maar het wordt vooral ook duidelijk als we een betrekking mogen krijgen op Christus. Dat wil zeggen als we hem nodig en lief krijgen. Als we hem niet meer kunnen missen. Als we door een waar geloof aan hem verbonden worden. Ja, als we zo gelovig gebruik mogen maken van die borg en middelaar. Gemeente, die heerlijke toekomst waarover gesproken wordt, die geldt iedere ware avondmaalsganger. Maar ook als we de vrijmoedigheid nog niet hadden om aan te gaan, terwijl we toch iets mogen kennen van dat werk van de Heere in ons leven. Zijn vlees eten en zijn bloed drinken, dat is tot hem komen, in hem geloven. Tot hem de toevlucht nemen. Wat de Heilige Geest in het hart werkt. Daar komt het op aan. Voor een ieder van ons, niemand uitgesloten. Want denk nu niet, het gaat hier alleen maar over avondmaalgangers. Dat ze wel op de juiste wijze hebben deelgenomen. Nee, gemeente, het gaat hier om ons allen. We worden er allen toe opgeroepen om tot de Heere Jezus de toevlucht te nemen. Opdat het komt in ons leven tot zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Dat is allerminst vanzelfsprekend. De Joden met wie de Heere Jezus hier in gesprek is, die geloven niet. Aanvankelijk hadden ze nog wel willen geloven. Toen hij hun het brood had gegeven, klonk het uit hun mond. Tijdens die wonderlijke spijziging. Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Maar hij had zich afgewend. Hij was niet de Messias die zij wensten. Toch hebben ze hem weer opgezocht. Wie weet. Wie weet. Maar de Heere Jezus heeft hun zucht naar sensatie niet bevredigd. Hij heeft hun zichzelf verkondigd. Hij is het brood des levens. En dat stuit op verzet, op ongeloof. En naarmate het gesprek verder gaat, spitst dat zich toe. Maar nu moeten de Joden niet denken dat de zaak en de naam van de Heer Jezus staat of valt met hun geloof of ongeloof. Met andere woorden, ze moeten niet denken dat zij het werk van de Heer Jezus kunnen laten mislukken door zichzelf ervan af te keren. Ze moeten niet denken dat hij geen zaad zal zien. Daarom zegt hij tegen de Joden: al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En verderop, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader hem trekken. De Joden die moeten goed weten dat er een nauwe samenwerking is tussen de Vader en de Zoon. De Vader geeft zondaren aan Christus. Christus is niet afhankelijk van de gewilligheid van de Joden. Hij is slechts afhankelijk van het welbehagen van zijn Vader. En dat welbehagen is voor hem geen misschien, maar een zekerheid. De Heer Jezus hoeft niet te twijfelen aan de vrucht van zijn arbeid. Het brood dat hij is en geeft, dat zal niet onaangeroerd blijven. De Vader geeft hem zondaren die vluchten tot hem. Hoe dat gaat, vraagt iemand. Denk maar aan Lydia, die purperverkoopster. Jongelui, jullie kennen die geschiedenis wel. De Heere opent onder de prediking van Paulus haar hart. En zo doet hij dat nog. Hij laat ons zien wie we zijn. Zondaren die voor hem niet kunnen bestaan. Maar hij laat ook zien wie Christus is. En hij trekt ons dwars tegen onszelf in. Want eigenlijk willen we niet komen. We hebben ons eigen levenspatroon veel te lief. Maar als de Heere trekt, dan kunnen we niet anders. Dan moeten we komen. Dan kunnen we niet achterblijven. O, wat een wonder. En ieder die de Heere mag lief hebben, die kan daar toch niet over uit. Als de Heere trekt, ook bijzonder trekt tot zijn tafel, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Het gelovige gebruik van de hemelse spijzen en drank schenkt een heerlijke toekomst. Want daar staat: die heeft het eeuwige leven. Dat is voor nu. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is voor straks. Voedsel is er voor het leven, zo zeiden we. Weet een brood om in leven te blijven. Zo is het brood dat Christus is en geeft er ook voor het leven. Wie in hem gelooft, die zal leven. Die is levend gemaakt vanuit zijn doodstaat. Die leeft in en door hem. Het eigenlijke leven, het eeuwige leven. Het leven dat wij uit onszelf leven, is eigenlijk helemaal geen leven. Ja, we leven wel. Maar dat is niet automatisch het eeuwige leven. Maar wie Christus door het geloof eet en drinkt, wie tot hem de toevlucht neemt, die heeft het eeuwige leven. Wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is een ander leven. Dat is een leven van totaal andere orde. Dat is een verzoend leven. Het is een leven als kind van de hemelse Vader. Christus die heeft door zijn offer Gods toorn teniet gedaan. In hem vinden we de gunst van God. En zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het eeuwige leven. Ik zei al, dat is een ander leven. Als je de Here mag kennen, dan begint al dat eeuwige leven. Dat begint niet pas als we sterven. Nee, dat begint als we van dood levend gemaakt zijn. Dat eeuwige leven, dat leven uit Hem, dat heeft een ander verlangen. Kijk, je gewone leven, ja, dat kent aardse verlangens, toch? Je wil straks slagen voor je examen en aan het werk gaan en je wilt dit of dat bereiken. He, je hoopt te gaan trouwen en noem allemaal maar op. Aardse verlangens, veel te gaan verdienen misschien wel. Maar als de Heere in ons leven komt, als dat eeuwige leven aanvangt, ja, dan komen er andere verlangens. Dan hoeven we niet meer zo mee te doen met al wat de wereld doet. Dan willen we de Heere dienen, dan kunnen we de wereld niet meer dienen. Dan is het ons verlangen om Gode welbehagelijk te zijn. Wat betekent dat? Dat is misschien een moeilijke uitdrukking. Dan, ja, dan wil je doen wat de Heere van je vraagt. En wat je vrienden zeggen, wat de wereld zegt, dat is niet meer belangrijk. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Dat eeuwige leven, dat heeft ook een andere vreugde. Kijk, je gewone leven, je leven zonder God in de wereld, dat, ja, dat kent aardse vreugde. Dan kun je heel erg blij om zijn en niet dat dat verkeerd is, maar ja, er zijn ook momenten dat je zegt, ja, achteraf, wat heeft dat eigenlijk voor zin? Dat eeuwige leven, dat kent een hartelijke vreugde in God, door Jezus Christus. Ja, dat is echt een andere vreugde dan de vreugde van deze wereld. Daar is ook een droefheid naar God, een droefheid over de zonde. Maar ook een vreugde in God. Verzadiging van vreugde in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Dat wil zeggen, die door het geloof aan mij verbonden wordt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is de belofte voor straks. Maar is dat niet wonderlijk? Wie het eeuwige leven heeft, moet die nog worden opgewekt? Jazeker, zegt de Heere Jezus. Op de laatste dag, als de bazuin zou klinken, ook dat eeuwige leven is, om zo te zeggen, nog aan de tijdelijke dood onderworpen. Ja, niet helemaal, want dan gaat het geloof over in aanschouwen. En het sterven is een doorgang naar het werkelijk eeuwige leven, volmaakt, zonder zonde. Voor gelovigen en ongelovigen beiden worden de lichamen gedragen naar het graf als men gestorven is. Het lichaam begint zijn gebreken te vertonen. Het aardse huis wordt afgebroken. En daar hoeven we niet luchtig over te doen. De dood is en blijft een vijand. En toch een overwonnen vijand. Want boven de donkere poort van de dood staat deze belofte. Ik zal hem opwekken. Er is toekomst door de dood heen. Voor lichaam en ziel. Juist voor een ieder die in hem gelooft. Er is een nieuwe dag, een eeuwige dag. De dag van de volle zaligheid, van de volle vreugde. Dat wordt hier bedoeld. Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En het is opmerkelijk dat dit in dit gedeelte wel 4 keer zo vermeld staat. Als een refrein. En dat refrein dat heeft alles te maken met Christus zorg. Met zijn bewaring. Ook al liggen zijn kinderen begraven in het graf. Ze worden bewaard. Tot die jongste dag. Ik zal hem opwekken ten uiterste dag. Niemand zal verloren gaan. Niemand zal hen uit zijn hand rukken. Allen die hem hebben lief gekregen. Hij wekt ze op ten uiterste dag. Nu zit er ook een andere kant aan dat vers. Want wie de zoon ongehoorzaam is. Die zijn vlees niet eet en zijn bloed niet drinkt. De toorn Gods blijft op hem. Gemeente, dat moeten we ook in alle eerlijkheid tegen elkaar zeggen. Die toorn Gods blijft op hem. Als we niet tot hem de toevlucht nemen. Als het niet in ons leven verandert. Ja, dan zullen we ook eenmaal worden opgewekt. Maar dat zal tot eeuwige verschrikking zijn. Voelen we de ernst? Hoe nodig het is om in dit leven de Heere te zoeken. En dat kan geen uitstel leiden. Gemeente, het gelovig gebruik van de hemelse spijzen en drank geeft ook een echte verzadiging. Dat horen we in vers 55. Want mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Wat is de gelijkenis tussen het brood en het lichaam van Christus? Nou, brood is nodig om in leven te blijven. En zo dienen we het vlees van Christus tot spijs voor onze ziel te eten. Want, zegt hij, mijn vlees is waarlijk spijs. Wat betekent dat wel? Een hongerige ziel. Iemand die hongert naar de Heer en zijn heil. Die kan gevoed worden. In de eerste plaats door middel van het woord. Maar ook door de sacramenten die zijn gegeven tot versterking. Daaruit kan nieuwe kracht ontvangen worden. Misschien mocht u dat wel ervaren. Onder de bediening van het woord of tijdens het zitten aan de tafel. Dat je zo versterkt mocht worden. Door dat woord wat je hart raakt. Maar ook door het zitten aan zijn tafel. Brood. Is een gewoon en goedkoop voedingsmiddel. Het is zowel voor de armen als voor de rijken. De zaligheid van Christus. Is voor armen en voor rijken. Brood is van alles het meest nodig. Zo is niets anders voor ons nodig dan Christus. Want zonder hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. In vers 53 wordt dat ook gezegd. Tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet, zo hebt gij geen leven in uzelf. Gemeente, gezonde mensen zullen nooit van brood afkerig zijn. Als je ziek bent, dan kan het zijn dat je geen lust hebt om te eten. Wel, zo is Christus lieflijk voor een ziel die zich met hem voedt. Tussen het wijn en het bloed van Christus is ook een gelijkenis. De wijn wordt door de wijnpersbak uit de druiven geperst. Zo wordt het bloed van Christus uit zijn lichaam geperst. Door de wijnpersbak van de toorn van de Vader. En waar is dat heel zichtbaar gebeurd, kinderen? In de hof van Gethsemane. Toen zweette de Heere Jezus druppels bloed. En waarom? Opdat wij onze zielen hier mee zouden laven. Wijn is ook een geneeskrachtige drank. Zo is het bloed van Christus. Het grote medicijn voor de wonden van de ziel. Daar zijn geen wonden te diep of te hopeloos. Of het bloed van Christus wil hen reinigen of genezen. Ik las bij de Puritein Thomas Boston dat de wijn verfrist en het lichaam versterkt. Een slok van deze geestelijke drank die ons in het sacrament wordt voorgesteld en wordt ontvangen door het geloof, maakt dat de ziel die door een gevoel van schuld wordt neergedrukt, zeer verkwikt wordt. Dat is ook een mooie lijn die daarin ligt. En dan wordt ervaren. Zijn bloed is waarlijk drank. Vervolgens is wijn een drank die verheugd maakt. Het bloed van Christus maakt hen verheugd. Die in hun zielen bedroefd zijn vanwege hun schuld. Wanneer door het geloof gedronken mag worden, wordt die smart vergeten, zie het brood en de wijn, zoals het ons in het sacrament voor ogen gesteld wordt. Gemeente, het sacrament, zowel de spijs als de drank, zo hebben we in Christus een volledige feestmaal voor de ziel. Als hij zegt, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Dat betekent in hem is een volheid voor al onze behoeften. Een volheid van verdiensten. Een volheid van de geest. Dat brood moet worden gegeten. En de wijn gedronken. Of anders dienen ze niet tot voeding, tot versterking. Zo moet het lichaam van Christus door het geloof worden gegeten en zijn bloed door het geloof worden gedronken. Anders zullen ze ons geen nut doen tot onze zaligheid. Gemeente, jong en oud, mogen we al dat lichaam en dat bloed van Christus kennen, heel persoonlijk tot ons nemen. En mag het het geloof versterken. Het gelovig gebruik van de hemelse spijzen en drank heeft belangrijke gevolgen. Dat is het derde. We horen dat in vers 56. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Wat betekent dat? Wel, door een waar geloof is een ieder die de Heere mag vrezen met Christus verenigd. De kanttekenaren die vermelden, dat is die wordt en blijft met mij geestelijk verenigd. Kijk, het avondmaal alleen, dat is ingesteld om het geloof te versterken. Maar dat geldt ook voor het woord. We moeten dat woord iedere dag lezen, biddend lezen, tot ons nemen. Iedere dag het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. De Heere Jezus zegt het, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Wie denkt hierbij niet aan het beeld van de wijnstok en de ranken? Ik ben de wijnstok. En gij de ranken die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Gemeente, het lichaam van Christus eet en zijn bloed drinkt. Het zoeken van die verborgen omgang, van die gemeenschap met hem, betekent ook dat je hoe langer, hoe meer met Christus verenigd wordt. En wat is dat nodig? juist in de strijd, de geestelijke strijd, want de Satan die zit niet stil. Op alle mogelijke manieren probeert hij je bij de Heere vandaan te halen of je bij de Heere vandaan te houden. Moet denken aan wat er staat in antwoord 76 van de catechismus. Het avondmaal schenkt ons niet alleen Christus voor ons, maar ook Christus in ons. Dat betekent, je wordt steeds armer in jezelf, omdat er in jezelf niets te vinden is. Maar wie door het geloof aan Christus verbonden is, die wordt steeds rijker en heiliger in hem. Aan het avondmaal heffen we onze harten opwaarts naar de hemel, waar Christus is. Dat doet de Heilige Geest, die en in Christus en in al Gods kinderen woont. Die Geest die schept een band met Christus, die maakt ons één met hem. Je wordt been van zijn been en vlees van zijn vlees. U weet, dat was eenmaal het bruiloftslied van de eerste Adam. Toen hij zijn vrouw ontving uit de hand van God. Wat een hechte gemeenschap. Die twee die zullen tot één vlees zijn. Wel nu zo nauw is die band met Christus, hoe langer hoe meer, zegt ons leerboek. Als we een lidmaat van Christus zijn, dan behoren we tot dat lichaam. En dan is hij het hoofd. De geest van Christus die regeert ons zoals de leden van een lichaam door een ziel. Hij woont in Christus als ons hoofd en in ons als zijn lichaam. En als iemand vraagt, waarin bestaat die eenheid tussen Christus en al zijn kinderen? Ja, dan is het daar in die geest die bindt ons samen. En die geest die zorgt ervoor dat er één gezamenlijk doel is. De bruiloft. De bruiloft tussen Christus en zijn bruid. Want hier is het nog zo, Christus is in de hemel en zijn bruidsgemeente op aarde. Maar eenmaal zal dat anders zijn, zal het volmaakt zijn. Maar hier op aarde is het vrucht dragen uit die wijnstok Christus, als we door hem, met hem verbonden zijn. Dan zijn er vruchten zichtbaar. Dat is ook met deze woorden onlosmakelijk verbonden. En die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. En die zal ook vruchten dragen. Geliefden zijn ze te zien. Als u aan mocht gaan of nog niet kon aangaan. Vruchten van geloof en van bekering. Vruchten van dankbaarheid. Van een leven naar al Gods geboden. Het zal toch wat zijn dat u, ja, dat u vanmorgen niet mocht aanzitten. Maar daar is morgen en overmorgen helemaal niets meer van te merken. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Als u in waarheid die geestelijke spijze en drank tot u hebt genomen, dan komt dat ook tot uiting in het leven van alle dag. Dan zullen je collega's er iets van merken. In het gezin zal er iets van te merken zijn. Of waar dan ook in de familiekring. Dan kun je er toch niet meer over zwijgen. Dan zal het in je daden zichtbaar worden. Dat je maar één verlangen hebt. En dat is, hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? Dan is daar ook die strijd tegen die driehoofdige vijand. Dan is het je dagelijkse gebed. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En dan is het je verlangen dat ook anderen gewonnen worden voor de Heere Jezus Christus. dat ze hem mogen leren kennen. Dat ze door het geloof met hem verbonden zijn. De Heer Jezus, die zegt, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Denk nog even aan die wijnstok en de ranken. Die ranken die moeten vruchten dragen. Wat gebeurt er met die ranken die geen vruchten dragen? Die worden afgesneden en in het vuur geworpen. Zo dicht bij die wijnstok. Door onze doop aan hem verbonden en geen vruchten vanwege ons ongeloof. O gemeente, jong en oud, als u hem nog niet kent, nog niet door het geloof aan hem verbonden bent, smeek dan om de werking van de Heilige Geest en heb geen rust voordat je het mag weten. In waarheid, het eigendom van hem te zijn, die enige troost in leven en sterven te kennen. O, nog roept de Heer, nog nodig de Heer, zondaren, om hen te zaligen. Amen. Gemeente, zingen we van de 17e psalm en daarvan het derde vers van de 17e psalm. En daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Het derde vers van de 17e psalm.
Thank you.